Gemeente, aanstaande donderdag zal de oudejaarsdienst aanvangen om 7:00. De nieuwjaarsdagdienst begint om 9:30. En dan is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de zaal achter de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 97, de versen 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer en Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, 1 en 7. Gemeente, luisteren wij eerst naar de wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 103, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is in Lucas 2, we lezen de versen 8 tot en met 20. Lucas hoofdstuk 2, we lezen de versen 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. En dit zal u het teken zijn: ge zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 13 en 14. Versen 13 en 14. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, we zullen samen de Heere vragen om zijn zegen. En zo hebben wij vanmorgen al, Heere, gestaan voor de werkelijkheid van de hemel. De engelen waren weggevaren naar de hemel. Ze kwamen ook uit de hemel. Ze kwamen om God de eer te geven. Heren, zo zien wij de werkelijkheid van de hemel ons voor ogen geschilderd. Wij bidden u of u ons genade wilt geven, dat wij hemelsgezind mogen worden. We belijden u dat wij zo veel aardsgezind zijn, dat we kijken naar dit leven, naar deze wereld, terwijl we toch burgers behoren te zijn van de hemel, en dat we hier in het buitenland zijn als vreemdelingen, en dat we verwachten om straks te gaan daar waar wij thuis horen, in de hemel. Ja, Heere, zo moeten wij leven. We belijden u dat wij dat niet doen. En dat is een groot kwaad. We belijden u, Heere, dat we zo gauw ingenomen zijn met de dingen van deze wereld. En we hebben heus onze verplichtingen en zaken die we moeten doen en vervullen. Maar Heere, het gaat er niet om dat we onze plicht zouden verzaken. Dat we ons maar slap zouden aanstellen in ons werk. Het gaat er niet om dat we geen liefdesbanden mogen hebben. En familiebanden en vrienden mogen hebben. Maar het gaat er wel om dat te midden van alles van dit leven onze ogen gericht zouden zijn op U die in de hemel zit. En dat wij voor U zouden leren leven. En daarvoor is nodig wedergeboorte. Uit onszelf zullen we nooit zo leven. Nee, dat hemels leven komt ook niet uit ons, dat komt voort uit U. Omdat U ons bestaan binnendringt, zoals U dat ook bij de herders gedaan hebt. Opeens, op het alleronverwachtst, brak U door die stikdonkere duisternis, geestelijke duisternis, letterlijke duisternis. En U liet uw licht stralen. Geloofd zij God met diepst ontzag dat U dat gedaan hebt. En dat U dat vaak doet. Dat U dat in feite doet bij elk van uw kinderen. Heere, wij smeken U. Wilt U zo vanmorgen in ons midden zijn. Laat de hemel mogen afdalen, Heere. En dat we niet letten op mensen. Dat we niet letten op een dominee. Maar dat we letten op U, de Allerhoogste Majesteit. En dat we ons in aanbidding aansluiten bij deze engelen. Die gedienstige geesten, die altijd klaarstaan om U te loven. Laten ze maar voor ons een voorbeeld zijn, dat wij U ook leren loven. Met hart en met stem en met heel ons leven. O Heere, bekeer ons dan tot U. Bewerk het geestelijke leven waar dat er nog niet is. Wil Heere ogen openen voor de werkelijkheid van hemel en hel. Wil de ogen openen voor de werkelijkheid van uw liefde. Maar ook voor de werkelijkheid van uw toorn. O Heere God, wilt U zich bekend maken. En ook te midden van de duisternis van onze tijd binnendringen bij ons, bij onze kinderen. Laat uw licht stralen in onze gemeente. Wil het geestelijke leven schenken. Heere, wil het verdiepen. Alles komt van U. We zijn diep van U afhankelijk. Versterk wat U hebt gewerkt, Heere. En hetgeen dat sterven zou, zou U het willen verkwikken. Want dat eeuwige leven, dat kan toch niet sterven. En wat U gewerkt hebt, zal bestaan. O Heere, wij bidden U. Verheerlijk dan Uw naam. En rijs op in ons midden in Uw trouw. In Uw verbondstrouw. Dat U ook weggelopen verbondskinderen nog wilt vastgrijpen. En terugbrengen. Tot de waarheid, tot het leven, tot het behoud, tot de zaligheid. Heer, het gaat hier om de meest wezenlijke zaken van ons bestaan. Onze zaligheid. En Heere, daar hebben we allemaal mee te maken. Laten we daarom ook maar allemaal goed luisteren vanmorgen. Laat uw woord mogen oplichten in onze harten. En zegen de bediening van uw woord vanmorgen. Heb dank dat we hier weer mogen zijn. Wat een voorrecht, Heere. Want één dag in uw huis is beter dan 1000 elders. Het is zo goed om in uw tegenwoordigheid te mogen zijn. Om uw woord te mogen horen. Dat altijd weer nieuw en levend en vers en krachtig is. Heere, geef uw dienaar een stem om te spreken. Help ons om te luisteren. Laat niets ons mogen hinderen. Zegen hen die thuis meeluisteren. Vroeger konden ze in de kerk komen. Maar velen kunnen dat nu niet meer. Maar luisteren wel thuis met ons mee. Heere, laat daar ook de hemel laag mogen hangen. Heere, gedenk hen die ziek zijn. Er zijn ook verschillen, die zijn elders, die zijn afwezig, zegen hen. En gedenk ons zo in uw genade. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen 116, de versen 2, 3 en 4. En u krijgt bij het voorspel gelegenheid uw gaven de Heere te offeren. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. 116, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, in de hemel wordt gezongen. Dat lezen we duidelijk in het boek van de Openbaringen. Daar horen wij het lied van Mozes en het Lam. Daar wordt gezongen door mensen die verlost zijn. En dat zal een vlekkeloos zingen zijn, zonder één dissonant. Het zal heerlijk zijn. Mensen op deze aarde hebben geprobeerd om dat zingen zich voor te stellen. En dat mag ook gerust. Al zullen we daar nooit in kunnen slagen. Maar toch hebben ze ook geprobeerd om zelfs dat na te bootsen. Componisten, grote geesten, mensen die begaafd waren. U weet van Händel dat hij de Messiah gecomponeerd heeft. En heeft dat gedaan in 24 dagen. Hij gaf ook al de eer voor het werk aan de Heere. Hij had een multimiljonair door kunnen worden, maar hij gaf alles weg. En hij zei, de Heere moet de eer ontvangen. En op zijn sterfbed zeiden ze tegen hem, nou, u zult toch wel een ereplaats in de hemel krijgen, omdat u toch zulke mooie muziek gecomponeerd hebt. En hij zegt, ik moet van genade leven. Als dat woordje genade niet bestond, dan was het met mij eeuwig verloren geweest. Nee, ik zal dankbaar zijn als ik een klein hoekje mag innemen en dat ik mag luisteren naar die hemelse koren. Want daar wordt gezongen. En in ons tekstgedeelte lezen we ook van zingen. Wat zal dat geweest zijn? Zo'n zingen. Wat zo'n die herders daar gestaan hebben. Aanvankelijk geschokt. Angstig. Verschrikt. En ze luisteren naar die woorden van de engel. En dan opeens heel de lucht. En om hen heen, vol engelen. En ze zongen, ere zij God. Gemeente, wij willen proberen na te denken over de engelenzang. En we letten eerst op de vorm. In welk vorm is het gebeurd? Het staat in de tekst, zij zeiden. Er staat niet eens, zij zongen. Hoe moeten we dat opvatten? De vorm waarin het tot ons kwam. Ten tweede, de inhoud. Waar gaat het om? Wat hebben ze daar bezongen met elkaar? En dan ten derde, de beleving. De beleving van de engelenzang. Dus gemeente, de engelen die zijn door God geschapen. En die zijn geschapen, jongelui, waarom, jongens en meisjes, waarom zijn engelen geschapen? Om de Heere te dienen. Ze staan altijd klaar om de Heere te dienen. Ze zijn altijd trouw, zonder bedenking, zonder te vragen waarom, doen ze precies wat de Heere zegt. Als nou een engel uit moet gaan om 185.000 Assyrische soldaten te doden in één nacht, om Jeruzalem te verlossen ten tijde van Hizkia, dan doet die engel dat. En als een andere engel komt, moet alle eerstgeborenen in Egypte van mens en beest doden, dan doet die engel dat. Ze vragen niet waarom. En als er dan een engel uit moet gaan om aan een ongelovige priester, die eigenlijk maar ongelovig geworden was. Ja, Zacharias, hij was een godvrezende man. Hij was een ongelovige, maar hij kon het woord van de engel toen niet geloven. En toen gaf de Heer de taak aan Gabriël om daarheen te gaan. Gabriël deed het. En zo zijn de engelen altijd klaar om de Heer te dienen. En daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. Wij moeten ook altijd klaar zijn om Gods wil te doen. En daarom moeten we ook altijd in ons leven hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn. We moeten leren bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Steeds in het leven. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een gebed, daar blijven we steeds bij bepaald. En zo leren wij ook dan door Gods genade de wil van God te doen en te volgen. Wel nu, de engelen doen dat allervolmaakst, dat doen wij nooit. Maar de engelen wel, die zijn door God geschapen. En die engelen die jubelen de Heer, die zijn geschapen om de Heer voortdurend prijs en lof en eer toe te zingen. Jesaja 6 is heel duidelijk, hoe de engelen uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat is waar, jongens en meisjes, onthoud het maar hoor. Heel de aarde is vol van de heerlijkheid van God. Dat zie je in de dieren, dat zie je in de planten, in de bloemen, dat zie je in de natuurkrachten, dat zie je in krachtige beesten, dat zie je in heel kleine beestjes, die toch heel ingewikkeld in elkaar zitten. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, dat zie je in elk mens, hoe die in elkaar zit, hoe die gemaakt is. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dan denken we aan de heerlijkheid van de komst van de Heere Jezus. En de genade van God dat mensen verlost worden tot een nieuw leven met hem. En zo zingen de engelen met vreugde dit refrein. De engelen waren er ook bij toen de mens viel. En ze wisten ook dat God toen toch niet afgerekend heeft met de mens. Ze wisten ook dat God een plan had om een mens nog te behouden. Dat wisten de engelen tot op zekere hoogte. Want wanneer de engel tot Jozef in een droom verschijnt, dan zegt die engel en Maria zal een zoon baren. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De engelen wisten dat Jezus de zaligmaker was. En ze wisten dat God met handhaving van zijn recht en van zijn deugden, dat hij toch een plan zou ontwikkelen en zelf uitvoeren, waardoor gevallen mensen toch nog behouden zouden worden. En ze wisten ook dat de Heere Jezus in armoede geboren was. En dat zal die engel ook gevuld moeten hebben met diepe liefde tot God. Het was ook zo onbegrijpelijk voor de engelen dat hun koning en meester zo armtierig geboren wilde worden in een stal. En tegelijkertijd wisten die engelen ook bepaalde dingen niet. Sommige dingen wel. Gabriel wist dat zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Heeft hij gezegd aan Maria. Maar in 1 Petrus lezen wij in 1 vers 12 dat de engelen zijn begeerig in te zien in dat verlossingswerk van de Heere. Want hoe gaat de Heer het nou doen? Een mens die geneigd is tot alle kwaad. Hoe gaat de Heer zo'n mens nou bekeren? Nou, wanneer we dit allemaal overzien, gemeente, dan kunnen we begrijpen dat de engelen in de velden van Efrata de Heere aanbeden hebben, bezongen hebben, bejubeld hebben. Met vreugde hebben ze daar gezongen van die grote liefde van God, dat hij zich vernederd heeft om voor zijn volk verlossing te bewerken. En daarom moet hij alle eer ontvangen tot in eeuwigheid. Ere zij God in de hoogste hemelen. En hoe was het ook alweer gebeurd, jongens en meisjes? We denken na over de herders. En we zien ze in gedachten daar s'nachts. Bij hun schapen de wacht houden. En opeens wordt die nachtelijke stilte doorbroken. Opeens staat een engel van de Heere bij die herders. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Opeens stonden ze in hel schijnend licht. En ze vreesden. Ze schrokken. Verschrikkelijk. En de engel zei tot hen, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal. Namelijk, u is heden geboren de zaligmaker. Welk is Christus? Dat is Messias. Je Messias is geboren. De Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Ge zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wat een teken. Een kind in doeken gewikkeld in een voerbak van beesten. Zo worden die herders gelijk al op de proef gesteld. Want toen ze engel zagen, ja, ze moesten dat wel geloven. Maar dat dit het teken is. Nou, die herders waren diep onder de indruk. En toen opeens, heel alles om hen heen, vol engelen, de lucht. En van stonde aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers. Prijzende God. Mag u rustig denken aan miljoenen engelen. Hoe kan dat? Het gebeurde. En ze zongen allemaal. Dat was het mooiste lied wat ooit op aarde gezongen is. Dit lied van de engelen. De tekst zegt, ze waren prijzende God en zeggende. Ze prezen God. En ze zeiden. Dus hoe zijn die woorden daar eigenlijk uitgesproken? Hebben die engelen dat gezegd? Of hebben ze het bezongen? Wat wij noemen de engelenzang, dat is een lofprijzing van de grootheid van Gods genade. En het is een heerlijke jubel over het reddingsplan van God. En nu gaan de engelen juichen, omdat God vrede op aarde gaat bewerken. En dat God in zijn welbehagen omziet naar verloren Adams kinderen. En daarom moet God alle eer ontvangen. Deze woorden zijn een jubel. Ze zijn een lofprijzing. De inhoud is zo vol, zo rijk, heerlijk. Het is ook het liefste werk van de engelen om de Heere te loven en te bejubelen om wie hij is. Maar er staat, ze waren God prijzende en zeggende. Ze zeiden. Wat is daar nou precies gebeurd? Niet dat het op zich ook zoveel uitmaakt. Ze prezen God, daar ging het om. Maar ook dit staat in de schrift. Laten we het vergelijken met andere gedeelten. Want we lezen het vaker in Gods heilig woord. Voorbeelden waarvan staat dat mensen spraken. En het was niet anders dan een heerlijke lofprijzing om zijn onbegrijpelijke liefde. En dan denken we gelijk aan dat eenvoudig, ongeletterd meisje uit dat achtergebleven Nazareth. En dan komt ze daar in het bergland van Judea bij haar nicht Elisabeth. En Elisabeth gaat de Heere prijzen. En de woorden die dat eenvoudig meisje Maria dan gaat zingen. Ze roemt haar lofzang, de lofzang van Maria, waarin zij zichzelf vernedert voor de Heere. En ze kan het wonder niet op dat God omziet naar mensen, naar de volkeren. Daar heeft ze een inzicht gehad. Ze betrekt de volkeren erbij. Ze weten van nu is alles anders in deze wereld. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God. Maar er staat daar in Lucas 1, 46, Maria zei dit. Ze zeiden, maar het was in feite een lofprijzing. We denken aan de lofzang van Zacharias uit Lucas 1, vers 67. En daar lezen wij, en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende... Gelooft zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. Dan lees je ook het woordje zeggen. En de oude Simeon in de tempel in Lucas 2, 28, zo nam hij het kind Jezus in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij loofde God en er staat, hij zeide. In feite kunnen we zeggen dat het een loflied was. Maar dat dat woordje zeggen duidt op de inhoud wat ze zeiden, wat ze zongen. In het Oude Testament lees je er ook van. Bij de doortocht door de Rode Zee, dan staat in Exodus 15 vers 1, toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied. En ze spraken zeggende, ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. U kunt denken aan Richteren 5 vers 1, waar Deborah gezongen heeft over de verlossing van de Heere, die de Heer aan Israël gaf. En dan staat er dat voort, zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen, zeggende, loof de Heere. Ook daar lezen we het woord zeggen. Hetzelfde met Hanna. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn horen is verheugd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Zo loofde Hanna de Heere nadat ze de belofte kreeg dat ze toch een zoontje zou krijgen in 1 Samuel 2. Nou, wanneer je dit alles overziet, dan zie je in de schrift dat loven een vorm van bidden is. En als mensen het niet meer onder woorden kunnen brengen, dan gaan ze zingen. Dan gaan ze met diepe woorden, gaan ze het uitzingen. En daarmee geven ze lucht aan hun gevoelens van liefde en blijdschap en dankbaarheid. En daarom mogen we dat woordje zeggen niet in tegenstelling zien tot zingen. Dat woordje zeggen betekent, dit is de inhoud van wat die mensen bezongen hebben. En wat de engelen daar ook bezongen hebben. En daarom mogen wij gerust zeggen dat die engelen ook daadwerkelijk gezongen hebben. Dat ze God de lof hebben toegebracht. Dat is toch zingen. God de lof toebrengen. En die prachtige woorden ook. U ziet een, het is poëtisch ook. Ze hebben het over den hoge en over de aarde. U ziet daar een tegenstelling. Ze hebben het over eer en ze hebben het over vrede. Ze hebben het over wat God gedaan heeft voor de mensen. Er zit dit poëtisch parallelisme is in dat heerlijke lied van de engelen. Een lied dat ze uitgezongen hebben en bejubeld hebben over de grootheid van God. Wat een vreugde voor de engelen om dit te doen. Nadat ze de verschrikking hebben geweten van de val van de mens en de opstand van de mens tegen God. En dat nu in dat ondoorgrondelijk geheim van Gods liefde de Heere gaat omzien naar verloren mensen. En goddelozen worden met God verzoend. Verlorenen worden gezaligd. Hoe is het mogelijk? De engelen kunt alleen maar uitzingen. Begrijpen doen zij het ook niet. En ze zingen, ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Nou, dat is de vorm, gemeente. Staat ze zeiden. We kunnen gerust aannemen, ze zongen. En wat voor melodie ze gebruikt hebben, dat weten wij niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Het was het volmaaktste lied dat ooit op aarde gezongen is. Maar nu gaan we over de inhoud praten. En u voelt wel, daar gaat het in feite om. De inhoud en dan straks ook de beleving. Maar ook de inhoud dan. Want wat zingen die engelen? Nou, ze zingen van de grote daden van God. Ze verheerlijken Gods vrije genade. Ze roemen in Gods soeverein welbehagen. Dat hij neerziet op verloren zondaren. De engelen hadden het ook niet begrepen. Hoe God zoiets kon doen. Maar in zijn eeuwige raad had God al voor de schepping van de wereld het al besloten. Dat hij een zeker aantal van de gevallen mensen, kinderen zou zaligen. Tot de verheerlijking van zijn naam. En daarom zingen de engelen het dan. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dus als je die inhoud dat wat ontleedt. Dan gaat het eerst over ere zij God in de hoogste hemelen. Dat woord ere. Dat betekent ook heerlijkheid, glorie, roem. God moet alle eer ontvangen. Ere, dat is de heerlijke blinkende lichtglans. Waarmee de hoge God in zijn reinheid, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid zichzelf bedekt en bekleed heeft. Hij is onvergelijkelijk hoog. En heerlijk, rein. Hij is de eeuwige majesteit. En die God ziet naar jou om. En klopt aan de deur van jouw hart. Die heerlijke God. De engelen, ze zingen hem. In Psalm 97 lezen wij, hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboom, vol recht en wijs beleid. Zo zingen we dat. En zo werd Gods lof bezongen. In heerlijkheid, in de hemel. Kijk, de Heere God is heilig. Geen zondaar kan voor hem bestaan. Maar nu gaat God toch een weg bedenken om verloren mensen te behouden. En dat doet de Heere met recht en met wijs beleid. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. De Heer, waar was de Heer in het Oude Testament? Ja, in de hemel, is altijd in de hemel. Maar voor de Joden, waar was hij in het heilige der heiligen? En daar was het donker. Daar troonde hij. Daar slaapt Psalm 97 op. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboom. Waar was de troon van God in het Oude Testament onder Israël? Dat was in het heilige der heiligen. op het verzoendeksel. En jongens en meisjes, jullie weten toch, verzoendeksel was zo'n ark en daarbovenop een deksel. En daarbovenop waren er dan engelen. Twee gouden engelen naar elkaar toegebogen. Dat was de troon van God. Dus hij troont boven zijn heilige rijksgeboden. De geboden, de 10. Waar lagen die 2 tafels van de 10 geboden? Die lagen in de ark. Daar troont God. Hij is vol recht. En met wijs beleid. En nou zal Sion verlost worden door recht. Met handhaving van zijn heilige rijksgeboden. En toch tot verheerlijking van zijn grootheid zal hij zondaren zalig maken. Ere zij God in de hoogste hemelen dat hij die weg bedacht heeft. Maar de engelen hebben meer gezongen. Ze zeiden ook vrede op aarde. Want God is zo groot en goed. Hij bewerkt vrede op aarde, dat de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. De Heere brengt vrede, vrede door zijn Zoon. Wilde stammen die elkaar aan het afslachten waren, wanneer het evangelie daar kwam, was er vrede. Werd er geen wraak meer genomen, was er vrede. Vrede door zijn Zoon. Kijk, de vrede die de Heere bewerkt is ook niet in de eerste plaats een politieke vrede. Maar het gaat hier ten diepste om de vrede tussen God en de mens. En dat houdt tegelijk ook in vrede met je naaste. En dan zullen zulke mensen, kinderen van God in hoge plaatsen, zullen ze ook de vrede zoeken te bewerken. Ook op politiek niveau. Maar het gaat vooral om de vrede onderling en de vrede vooral met God. Dat de vrede met God, die alle verstand te boven gaat, dat dat ervaren en beleefd wordt. Dat er vrede is tussen een schuldige ziel en een vertorend rechter. Het kan eigenlijk niet. Ik verdien gestraft te worden. Maar hoe goed is de Heere dat hij vrede bewerkt. De beklaagde is veroordeeld. Het vonnis moet voltrokken worden. En dan bedenkt God toch nog een weg van, met handhaving van zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Dat het toch weer goed komt tussen God en de mens. En daarom gaat God een vlak veld maken tussen zichzelf en de zondaar. Nu komt de vrede. En daarom mag een kind van God zeggen dat hij niet meer onder de toren van God is, maar onder de genade. Want God was in de wereld, was in Christus de wereld verzoenende met zichzelf. Dat is het grote wonder, gemeente, dat een mens behouden kan worden. Een mens die van natuur onder de vloek ligt, onder de schuld en zonde. Hij kan met God verzoend worden en zo ontvangt hij vrede en bevrijding. De goddelozen hebben geen vrede. Zij die de Heere niet kennen, hebben geen vrede. Maar nu is er een weg tot vrede door dit kind van Bethlehem. Hier is het wonder. Dat mensenkinderen die eerst afscheid genomen hadden van God, zichzelf gestort hadden in de ellende en de duisternissen mogen weer terugkomen. Vijanden kunnen met God verzoend worden. Jij en u, die nog in vijandschap leeft, komt u erachter dat dat uw hart kenmerkt. U kunt met God verzoend worden door dit kind. Vrede op aarde, daarvoor is dat kind gekomen. God gaat vrede bewerken. Maar tot welke prijs? Daarvoor moest, dat weet u, God zelf mens worden. En dan gaat de rechter de plaats innemen van de misdadiger. En dan gaat de rechter naar de galg toe. Dat was de enige weg. Toen wij nog zondaren, vijanden van God waren, heeft God zijn Zoon gezonden in deze wereld om de straf te dragen. Hij heeft de vloek gedragen. Er werden de zonden van zijn volk op hem gelegd. En hij heeft die zelf moeten betalen met zijn bloed en met zijn leven. En zo heeft hij alle machten overwonnen. Dat zwakke kind van Bethlehem, waar geen mens naar omziet. Alleen maar herders die in die tijd voor onbetrouwbaar, guur volk doorgingen. Zij keken er naar om. En die kiest God uit om hem te verkondigen. Maar dat kind, waar geen mens naar omziet, is sterker dan al de keizers van Rome. Omdat dat kind vrede bewerkt. En de engelen zijn er vol van. Nu komt er vrede op aarde. Nu komt er straks in de meest absolute zin. Komt er vrede op aarde. Want Johannes zei, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag nieuw Jeruzalem neerdalen vanuit de hemel op aarde. Als een bruid die voor haar bruidegom is versierd. En daar zal God wonen bij de mensen. En ze zullen hem zien. Dan zal die vrede volkomen bewerkt worden. Dat komt. En tenslotte zingen ze ook in de mensen hun welbehagen. Nou, dat is ook niet te begrijpen. We zingen het zo gauw in de mensen hun welbehagen. Maar dat kan helemaal niet. Ik ben toch vuil. Ik heb geen van Gods geboden gehouden. U ook niet. En nou heeft God een welbehagen. In zulke mensen. Dat kan alleen maar doordat God die mensen aanziet door zijn Zoon. Door zijn Zoon de vloekdrager is. We kunnen denken aan de beide gouden cherubim die boven het verzoendeksel naar elkaar toegebogen waren. En als het ware in verwondering naar beneden keken naar dat verzoendeksel boven de ark. Daar is het wonder dat God verzoening bewerkt heeft. Wie is een God als gij die de zonden vergeeft? Gij hebt al onze zonden geworpen in de diepte van de zee. Zonder de werken. Zonder dat wij er iets aan betaald hebben. Geen nagelschrapsel, geen zucht. Het is alles het werk van deze geliefde Zoon. En er komt vloeit voort uit zijn eeuwig welbehagen. Dat God om Christus wil welbehagen heeft in mensen. God ziet in soeverein welbehagen om naar mensen. We kunnen die woorden ook vertalen, mensen van het welbehagen. Dan denken we aan het eeuwig raadsbesluit van God, dat ons met vreugde mag vervullen. Want daarom zullen mensen zalig worden. Als er geen raadsbesluit was, dat God mensen zou trekken tot de zaligheid, dan werd er niemand zalig. Maar nu kunnen u en ik zalig worden. Een poort is wijd open en die poort is God soeverein welbehagen. Gemeente, u wordt ertoe uitgenodigd om tot deze God te komen en om te delen in dit welbehagen. Tot prijs zijner heerlijkheid, het goddelijk eeuwig welbehagen. In vrije liefde ziet God naar verloren mensen om. En hij ziet naar ons om hier vanmorgen, hier in zijn huis. Dat is het wonder. Ere zij God in de hoogste hemelen. Hij moet toch alle eer ontvangen. Alles in ons leven moet toch voor hem zijn of niet soms. Je verstand, je tijd, je geld, alles. je hart. Begrijp je nou dat God er recht op heeft? Mijn zoon, geef mij uw hart. Of blijf jij nog steeds op een afstand staan en wil je de consequenties niet aan? Je wilt de consequenties niet aan omdat je bedrogen wordt door de vorst der duisternis. Die tegen je zegt dat het maar heel beroerd is als je de Heer gaat kennen. En die vorst der duisternis, die liegt altijd. En hij weet, dus welzalig is het volk die de Heer de Heere vreest. Dat volk is welgelukzalig. Ze hebben vrede in hun hart. Ere zij God in de hoogste hemelen. Hij moet alle eer, lof en aanbidding ontvangen. En dat zien we verder als we kijken naar de beleving van die engelenzang. Maar dat is wel heel mooi. Die beleving van de engelenzang. Het is wel heel bijzonder dat engelen dit zingen. Want engelen beleven het niet. Die engelen zijn nooit gevallen. Die engelen zijn nooit zonder de vrede van God geweest. De engelen hebben altijd voor God gestaan in schoonheid en aanbiddelijke. Ze hebben de Heer aanbeden. En ze aanbidden dit eeuwig heilgeheim. Dat er vrede op aarde komt. In de mensen een welbehagen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. O ja, wij kunnen erover jubelen. En Luther heeft erover gepreekt en gesproken zijn leven lang. Maar de engelen kunnen dat niet. Die begrijpen dat niet. Die hebben dat ook nooit beleefd, nooit ervaren. Nu is het de verlangen van de engelen om de Heer Jezus in alles te eren en groot te maken. En dat is rijk, dat is heerlijk. Maar ze kunnen het niet beleven wat de gevallen mens wel kan beleven. En dat is het wonder van de rechtvaardiging. De beleving. Ik was verloren, maar hij zag op mij neer. Dat wonder, dat kennen ze niet. De beleving van het ontvangen van genade ontbreekt in het bestaan van de engelen. En natuurlijk beleven ze en ervaren ze ook dat God alle eer moet ontvangen. En ze zien ook dat de Heere vrede op aarde gaat geven. Ze zien het. Maar ook dat doorgronden ze het niet. Omdat ze zelf nooit zondaar geworden zijn. Maar zondaren zien niet alleen dat kind in de kribbe. Ze zien niet alleen de vrede die God bewerkt. Ze zien niet alleen dat zondaren zalig kunnen worden. Maar ze beleven het zelf. Dat ze met God verzoend worden. Dat is het wonder van al Gods kinderen. De verdiensten van dat kind worden toegepast aan hun hart. Zij mogen van dat heil van kerstfeest niet alleen aanschouwen en bezingen, maar ze mogen het ondervinden. Dat de poorten als het ware van het paradijs voor hen open gaan. Dat ze overgezet worden vanuit de dood in het leven. Eén ding weet ik. Ik was blind. Maar nu zie ik, ze ervaren dat. Zij ervaren wat wij zongen zojuist in Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. De beleving van de engelenzang is iets wat ze zelf niet kennen. Alleen een mens, die eens een vreemdeling was van God en zijn hart, en die tot God bekeerd wordt, die zingt het met hart en ziel. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Nou, wat zijn dat voor mensen? Want u voelt wel, daar gaat het nu om. Nu wordt het heel persoonlijk voor ons allemaal. Hoe wij daar zelf in staan. En ook voor u die de Heere mag kennen en vrezen. Dat wonder moet toch steeds dieper worden. Dat u steeds weer nieuwe dimensies en diepten ziet. In deze hemelse woorden. Vrede op aarde. En dat de Heere alle eer moet ontvangen. Want wie zijn er nou wie de Heere deze zonden vergeeft? Dat zijn mensen die verbroken van hart zijn. Ze zijn verslagen van geest. Dat zijn mensen die daar geen vreemdeling aan zijn. De ene zal dit dieper beleven dan de ander. Maar die werkelijkheid wordt beleefd. Verbroken van hart, verslagen van geest. Wat zijn er voor mensen? Dat zijn mensen die geleerd hebben zichzelf alle hoop op zichzelf weg te werpen. Het is geen hoop, geen grond in zichzelf. Ze leren zichzelf verafschuwen voor de Heer. En ze belijden het dat zij verkocht zijn onder de zonde. Ze hebben geen gerechtigheid voor God. Al hun goede werken zijn een wegwerpelijk kleed. Ze hebben geleerd te hopen op de Heer Jezus Christus. En we doen die mensen, net als die wenende vrouw aan de voeten van de Heer Jezus. Ze zoeken Hem. En ze hebben Hem nodig. Ze storten hun hart uit voor Hem. Dat deed die wenende vrouw ook aan de voeten van de Heer Jezus. En dat zijn die mensen die weten dat in mezelf is alleen maar de dood. Maar in Hem is het leven. Die hebben een walging aan zichzelf. Die willen niet leven zonder de Heere. Kunnen dat ook niet. En daarom zoeken ze Hem. Dag en nacht. Ze leren te hopen op de genade van de Heere Jezus Christus. Ze zeggen het wel van zichzelf dat ze het niet ontvangen hebben. Dat zal die vrouw ook wel gedaan hebben, die wenende vrouw. Toen die daar zat te huilen aan de voeten van de Heere Jezus, zei ze echt niet tegen zichzelf, oh nou heb ik vrede met God. Nee, dat beleefde ze toen niet. Maar toch was ze toen al een gekende des Heren. Ze had genoeg van haar oude leven. Ze hoopte op de levende God. Deze mensen hebben geen ander fundament dan Christus. Daar strekt zich hun verlangen naar uit. Ze hebben zichzelf leren kennen als arm en ellendig. Maar zij hopen op de Heere. Het zijn mensen die van nature verloren zijn. Maar die door Gods geest getrokken worden. Ze kunnen niet bij Hem wegblijven. Want die Christus is gekomen om aan armen het evangelie te verkondigen. En Heere, ik ben zo'n arme. En ik ben zo arm, ik weet niet eens hoe arm ik wel ben. Ik ben zo afgestompt. Ik zie niet eens alle onreinheid die in mij is. Deze mensen zijn treuren, omdat ze niet geweest zijn die ze hadden moeten zijn. Zij moeten zalig worden door dat kind in de kribbe. En dit volk pleit op dat evangelie en krijgt ook weer moed en hoop vanuit deze belovende God, vanuit dat heerlijke evangelie waarmee de Heere tot hen komt. Ze horen dat Hij gekomen is om te genezen die gebroken zijn van hart, dat Hij gekomen is om hen die gevangen zitten loslating te preken. Hij is gekomen om blinden het gezicht te geven. Zij zijn het volk dat in duisternis gezeten is. En dat volk zal een groot licht zien. Hen wordt het jubeljaar afgekondigd. Dat God welbehagen heeft in mensen die in Christus Jezus geloven. Dat God een welbehagen heeft in mensen die tot de Heer Jezus Christus vluchten. Dat God een welbehagen heeft in mensen die voor de Heer Jezus neerbuigen en zeggen, neemt u alles van mij, Heer. Ik wil niet meer van mezelf zijn. Ik wil dat u alles van mij te zeggen heeft. En daar gaat het nou om bij het kerstfeest. Dat deden die herders daar in die kribbe toen ze een kind in doeken zagen in de voerbak van beesten. Maar ze geloofden en ze vertelden overal alom dat de Messias geboren is. De Messias. Oké, nou gaat het om dat wij ook tot dit volk behoren. Dat wij ons ook verootmoedigen voor de Heer. Dat u en ik ons geestelijk faillissement ondertekenen. Daar gaat het erom dat de Heer Jezus alles voor ons wordt. En dat wij dit kerstkind volgen al de dagen van ons leven. Wat er ook gebeurt met ons. Wat ze ook ons aandoen. Dat dat kind beleden mag worden. Gekend mag worden. Geliefd mag worden. Dat wij tot prijs zijner heerlijkheid zouden mogen zijn. Nou, gemeente, hoort u ook bij dit volk? Hoe is het met jullie, jongens en meisjes, jongeren? Mag u ook meedoen? Mag u ook uw schuld en uw zonden uitspreken voor de Heer? En dat u er zelfs om kunt wenen, dat u geen tranen kunt laten om de verharding van uw hart, dat u van uzelf walgt, maar dat u in geloof opziet tot deze Christus die alles meeneemt. Alles, al wat u ontbreekt. Mag hij nou alles voor jou betekenen. Wanneer genade verheerlijkt wordt in het leven. Dan buigt u in diepe verwondering uw knieën. Dan wordt het een eeuwig wonder voor u. Want genade is een wonder. Een wonder van vrije genade. En nou wil de Heer Jezus uw en mijn zaligmaker zijn. Gemeente, wanneer we die zaligheid kennen, dan gaan we het meezingen met deze engelen. Dan gaan we het meezingen met Gods kerk. Ja, dan zeggen we, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Zingen wij de lofzang van Maria, het 7e vers. Zullen wij bidden en danken. Heere, wanneer uw liefde werkzaam mag zijn in het hart. En wanneer die vrede met u ervaren wordt. Wanneer we zien, Heere, wat het is, dat u de zonde niet meer gedenkt en dat u door uw persoonlijk bemoeienissen met een zondaar in het verborgene uzelf laat zien vanuit uw woord, dan, Heere, hebben wij de beleving van dit lied van de engelen. Geef, Heere, dat dat ook in ons midden beleefd mag worden. En dan weet u toch hoe u dat moet doen. Dan zult u toch geen bidder laten staan. Och, Heere, dat wij dan maar die binnenkamer in mogen gaan. En dat wij daar die heerlijke zaligmaker mogen zoeken en vinden en ontdekken voor onszelf waarom deze herders zo vol ervan waren om te getuigen, omdat uw liefde hen drong. Heere God, verheerlijk uw naam in ons leven. Heb dank voor wat u ons gaf in deze dienst. Gedenk ons het verdere van deze dag. Breng, Heer, ons ook weer samen vanavond. En zegen ons ook dan, wanneer we dan nogmaals toch weer willen nadenken over dit wonder van het kerstevangelie. Zegen ons om Christus wil. Amen. Zingen wij de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.